Daar gaan we. Het is dinsdag 4 oktober 2011. Dit is de 76e Tech 45. Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of
life. Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en ons vast panel bestaat zoals altijd uit Stefan Lassage, software developer en specialist nieuwe media, Cindy de Smet, lector media en PhD-student, Marco Frissen, IT-specialist, rocketman en freelance auteur en Jan Seurink, communicatiemens en blogger. Davy Buntings die is er helaas niet bij en dat komt omdat hij aan zijn telenetlimiet zit. Wacht, Harold, je hebt ergens de live openstaan, want ik hoor mezelf 10 keer. Het komt van bij jullie. Voilà, nu is het weg. Dus Davy is er helaas niet bij, maar die heeft zich de voorbije 2,5 uur, denk ik, dat was, hè, Marco?
Nee, 2 uurtjes.
2 uurtjes, ja. Toch flink gegeven met de live play-by-play van de Apple-aankondigingen. Daarom 2 waardige vervangers, Harold Kupers en Arvid Bux, allebei van stylecowboys.nl. Goedenavond, heren.
We zijn hier even aan het werken aan hoofdtelefoons om de echo te voorkomen, maar ja, we zijn er wel.
We zitten met een 2 gezellig samen. Ik vraag me af hoe jullie dat praktisch doen, hoor, maar goed. Delen jullie gezellig 1 microfoon?
Een hele goede vraag, we zijn eraan bezig.
Of je zit misschien op elkaar schoot.
Maarten, we willen ons daar misschien ook geen voorstelling bij maken.
Allee, nee, soms ga ik gewoon te ver, Jan. Allee, ja, ik weet het, Jan.
We hebben de clean rating nog altijd. Dus
ik ga erover ophouden. We hadden gezegd dat we zouden beginnen met het... Oh, jongens. Is dat gezellig bij Stylecowboys? Ik even zwijgen, dan kan ik straks gemakkelijk knippen.
Help!
Ja, kijk alsjeblieft iets uit. Microfoons niet. Oké, nee, ik ga die heren eruit gooien, want dat gaat niet gaan. Zo, we gooien ze er even uit. Ik ga ze dadelijk proberen terug te bellen.
Goed, misschien eerst er beginnen en ze er dan bij nemen.
Maar nee, gij, dat hoort er allemaal bij. We gaan beginnen met Amazon. Amazon heeft vorige week woensdag een aantal nieuwe Kindles voorgesteld. Waaronder de Kindle Touch en de Kindle Touch 3G. Maar de belangrijkste van allemaal, en trouwens ook niet beschikbaar bij ons, de Kindle Fire. Stefan, heb je dat gevolgd?
Ja. Ik heb dat een beetje van op afstand gevolgd, ja.
En? Wat waren uw bedenkingen, als je zo bekeek?
Ja, mijn bedenken waren een beetje van... Ik vind het wel een goede zet natuurlijk van de mensen van Amazon. Uiteindelijk proberen ze die Kindle Fire zo'n beetje te positioneren ten opzichte van de iPad. Hij is een pak goedkoper. Mm-hmm. En ze hebben natuurlijk wel het grote voordeel ook dat ze al hun stores eigenlijk al hadden voordat hun tablet er was. Hè. Ze hadden al de Bookstore, Music Store, een Amazon App Store... Een movie store, je kan er eigenlijk alles kopen. En die hebben zo een device waarbij dat nog gemakkelijker wordt om van overal eigenlijk van alles te kopen via hun store. Dus ik vond dat wel een mooie zet eigenlijk.
Ja, dat lijkt het belangrijkste te zijn. Het feit dat er een goed werkende store achter zit, zoals jij zegt inderdaad. Dat heeft de iPad ook, hè?
Ja, en dat is ook hetgeen wat de iPad ondertussen een beetje populair begint te maken. Ja, je kan alles gemakkelijk vinden, je kan alles gemakkelijk kopen... En dat zal er ook voor zorgen, denk ik, dat die Amazon Fire, die Kindle, dat
wacht eens even, want Harold, er scheelt nog altijd iets, hoor. Volgens mij zitten jullie ergens op zee of zo.
Houston.
Nee, we gaan het zelfs
klinkt
nog eens
heel
proberen.
Erg 60's,
ja.
Hè?
Heel vreemd. Ja, Stefan, je wacht dus aan het zeggen. Dat
eigenlijk wel een knappe zet is en dat ik denk dat wel een populair device zou zijn. Maar het enige wat ik zo'n klein beetje voor vrees, en ik denk dat ik niet de enige ben in ons panel, is dat ze eigenlijk een klein beetje de doodsteek aan het geven zijn van alle Android-tablets die nog zouden moeten komen.
En wat tenslotte, is daar de redenering achter?
Ja,
de redenering daarachter is dat je nu een device hebt van €199 en probeert dat maar een keer te kloppen als Android-tablet.
Moet
en oké, hij is veel goedkoper dan de iPad, maar geen kat die daarbij stilstaat dat hij misschien maar de helft van de features heeft. Maar hij is wel goedkoper. En voor mensen die geen €500 of €600 willen betalen, is dat een overtuigende reden. En het is een Android-based tablet.
Dus maar dat weet niemand, hè?
Als Android-developer, wat lief?
Dat weet niemand, hè? Dat ziet je daar niet aan.
Iedereen, dat werd ook zo gezegd, hè?
Wat lief?
Dat werd ook zo gezegd, hè? Ze verkopen het zo ook, hè?
Ja, maar hebben ze het woord Android Eén keer. Ja, ja, één keer. Oké. Okay. Wat hebben ze dan precies gezegd?
Dat het draait op een versie van Android die volledig gecustomized is.
Ik dacht dat het tijdens de aankondiging geen enkele keer gezegd was, maar blijkbaar dus toch.
Ja, toch wel.
Ja, oké.
Okay. En ik denk dat ze daar een beetje mee... Wat lief?
Er is geen enkele keer Google gezegd. Dat niet.
Ja. Ja, dat is waar.
En hoeveel mensen weten dat Android van Google is, trouwens? Ze weten dat het een Android-telefoon is, maar weten daarom niet dat het iets te maken heeft met Google. Hè? Android is Android.
Ik vond dat
zo. Dan moet je toch een keer kijken naar de achterkant van een Android-telefoon. Daar staat bij de betere modellen staat erop by Google. Dus...
Ja, dat is waar.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar mensen gaan naar de winkel voor een Android-telefoon, niet voor een Android-Google-telefoon. Hè? Ze gaan voor een Android-telefoon.
Dat denk ik ook, Stefan. Ik denk dat de link tussen Android en Google voor gewone mensen, daar hebben ze weer, de gewone mensen, niet altijd duidelijk is. Hè? En ook niet bij stilstaan. Hè?
Nee. En ik denk op dat vlak dat ze nu wel... Ja, je bedoelt, probeer maar eens als Android-tabletmaker nu nog iets op de markt te brengen wat aantrekkelijk genoeg is om in eerste instantie meer te vragen dan €199.
Mm-hmm.
Ik ga daar niet mee akkoord.
Ik ga daar ook niet mee akkoord.
Wel, ik ben zelf nog altijd aan het wachten op een goeie Android-tablet. En ik zou gewoon graag een tablet hebben met... Hij moet dan wel voldoende functies hebben. Maar als die voor de tablet kan doen wat dat bijvoorbeeld de HTC voor mij voor telefoon doet, dan wil ik daar wel... €600 voor betalen.
Dat zijn wij. Wij zouden inderdaad 500-600
Maar waarom zou ik een uitzondering zijn? Ik heb nu een iPad getest 3 weken geleden. En ik kan daar... ik wil daar geen eens aan wennen om alles wat ik moet doen via de iTunes Store te doen. En dat zal voor mij ook de reden zijn na deze portable is de Mac. Het is mijn laatste Apple. Ik vind dat gewoon geen leuke manier van werken. En ik wil niet alles via die apps doen.
Mm-hmm.
En daarom vind ik die manier van werken van Android zo aangenaam. En de eerste goede tablet die er komt, die zal ik kopen. En ik zie echt niet in waarom dat ik alleen zal staan.
Maar wat bedoel je met...
Probeer dat een keer te verkopen aan je ouders of zo. Als ze mogen kiezen tussen een Android-tablet van €200 of een van €600... Dan mag je nog
afkomen,
features al wat je wilt, terug.
Er zijn al duist Android-tablets die geen €200 kosten.
Ja, maar zijn ze kwalitatief ook
een beetje... Ja, ik wou juist zeggen, zijn die, kunnen die iets?
Nee, maar hoeveel iPads worden er verkocht en hoeveel Android-based worden er verkocht?
Als je natuurlijk alle Android-varianten, zoals die van Amazon, had gaan tellen en alle andere Android-variant-baseerde Android-toestellen, dan hebben we natuurlijk wel een groot getal aan Android-devices. Hè.
Mm-hmm.
Voilà. Dus er zijn heel veel tablets die op de markt komen, waar wij niet veel van horen, maar die toch heel veel verkocht worden.
Maar...
Die worden niet zo gemarket, maar die liggen in een Bart Smit en die kosten dan €100 en die zijn niks waard. Maar tablet is tablet, hè.
Ja, dat vind ik niet, hè. Als je een goedkope crap koopt, dan ga je op een gegeven moment zoiets hebben van, ja, waarom heb ik dat ding gekocht? En na een maand ligt het ding in de hoek.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat niet geldt dat tablet is.
Maar hoeveel... op een... Ja, sorry.
Nee?
Op een bepaald moment...
Vinger opsteken.
Dank u. Maar ik herinner mij zelfs in de Tech 45 dat wij op een bepaald moment aan het discussiëren waren over Android op telefoons, dat is niks. En op een bepaald moment zijn er gewoon kwalitatieven gekomen. En eerst was het Android en toen kwam HTC en nadien zijn er gevolgd. En ik vind zelf dat er nog geen een is... die nog geen tablet is met Android. Dus in die zin heb je gelijk. Het is er nog niet, maar ik blijf ervan overtuigd dat er voor mij binnen x tijd zal er een zijn die minstens even goed is als de iPad, die voor mij goed genoeg is om te kopen.
En deze, Cindy, de Kindle Fire, stel dat die beschikbaar zou zijn bij ons. Dan zit je met hetzelfde probleem. Je moet via een App Store gaan, in dit geval die van Amazon.
Ja, wel, dat is een van de redenen waarom dat ik zo'n mooie, schone, rozen Sony e-reader gekocht heb. Ik ben niet van plan om gewoon boeken op die manier te gaan kopen. Dus ik zoek echt een tablet.
Ja.
Maar moest dat nu op zichzelf een hele goede tablet zijn, zou ik dat wel eens willen proberen.
Ondertussen is Arvid er wel bij. Aparte dit keer, Arvid?
Ja, hoor je mij, Maarten?
Okay, goed. Als Harold klaar is en fatsoenlijk klinkt, dan ga ik proberen om hem terug toe te voegen. Er was wat ruis.
Hij is heel druk bezig. Dus,
ja, oké, okay, is goed. Zorg dat hij klaar is tegen 11 uur. Hè.
Komt goed.
Ja, heb jij de aankondiging gevolgd van Amazon?
Ja, ik heb ze inderdaad vorige week gevolgd. En ja, wat ik vooral heel interessant vind aan de Kindle, niet zozeer dat ze de tablets uitbrengen en ja, goed, de prijs, ze gaan er verlies op draaien, maar ze hebben natuurlijk de content waar ze het meeste geld aan kunnen verdienen. Wat ik heel interessant vind, is dat natuurlijk een van de Kindles komt uit met gratis 3G. Dus dat je overal in Amerika kun je dus boeken aanschaffen. Dat is natuurlijk al heel iets. Mensen hebben geen wifi meer nodig, geen apart data-abonnement, dat is wel heel mooi. En je hebt dan nog de Silk, als ik het nu heel goed uitspreek. Dus ja. De zeg maar de tussenlaag waarmee je dus heel snel een pagina kunt ophalen. Dus het renderen gebeurt in de server farm van Amazon. En ze sturen dan de gecomprimeerde data, de dingen die je wel en niet nodig hebt. Of ja, alleen de dingen die je wel nodig hebt naar je Kindle en de dingen die je niet nodig hebt, houden ze gewoon terug. Dus als je een plaatje bent aan het downloaden wat 10 keer zo groot is als je Kindle, dan verkleinen zij dat voor jou naar het formaat van je Kindle. En dan krijg je alleen dat plaatje, waardoor dus allemaal veel sneller kan gaan. En ik denk dat dat wel een heel mooi iets is. En ik ben ook benieuwd hoe een Apple of een Google daarmee verder gaan werken. Maar
ja, maar qua specificaties is die Kindle Fire eigenlijk niet zo indrukwekkend. Hè? Zeker niet als je gaat vergelijken met de iPad bijvoorbeeld, hè?
Klopt.
Het gaat hem dus duidelijk bij Amazon niet daarom. Hè. Ze moeten eigenlijk, want ik geloof dat Jan dat citaat had, ik weet niet van wie het had, Jan, dat de Kindle Fire, dat eigenlijk geen toestel is, maar eerder een dienst. Hè.
Ja, en dat is ook al een tijdje zo. Hè. Het is met de iPad niet veel anders. Hè. Daar hoort je ook heel vaak dat elke iPad-gebruiker goed is voor 150, of ieder iOS-toestel gemiddeld goed is voor $150 aan inkomsten per jaar. Mm-hmm. Ik denk dat het daar op neerkomt. Hè. En als je ziet wat Amazon aan nog meer diensten heeft dan Apple al heeft, ja, dat is indrukwekkend. Hè. De bookstore van Amazon is gewoon gigantisch.
Maar het gaat hem bij Amazon duidelijk over hetgeen je gaat kopen met dat ding en niet zozeer over het ding zelf. Hè. Terwijl bij Apple gaat het heel duidelijk over het verkopen van de iPad en ze hebben daar John Gruber noemde het een side business van applicaties verkopen. Bij Amazon is de side business het verkopen van de toestellen. Hè.
Ja, maar dat is ook een deel marketing. Hè.
Mm-hmm.
Allee, je merkt gewoon ook heel hard dat er aan de Kindle dan veel minder energie is gestoken in het brengen van grote features. Bijvoorbeeld het ontbreken van een camera is al iets heel groot, vind ik dan zelf.
Ja.
Dat is gewoon om de kosten te besparen. En ook omdat mensen dat gewoon, denk ik, niet veel gebruiken. Ik heb een aantal keer een tablet getest, 7 inch, 10 inch. En je maakt het dus gewoon gigantisch belachelijk als je daar een foto mee wilt trekken.
Ja, dat is ook.
Ik ga niet zeggen een front-facing camera, waar je eventueel nog iets mee zou kunnen doen, maar hoeveel % van de mensen is dat dan?
Mm-hmm. Nu, het is ook wel...
Maarten,
ja, zeg
sorry, maar misschien even heel leuk. Ik zie net toevallig een verhaal op Mashable opkomen, 3 minuten geleden, is dat er al 250.000 Kindle Fires gepre-orderd zijn in de afgelopen 5 dagen.
Ah, wel, ik wou juist zeggen, dat is een andere houding. Hè. Wij hebben bij ons geen enkele digitale winkel die zo'n invloed heeft als Amazon. Hè. Ik heb me laten vertellen dat in Amerika quasi alles via Amazon gekocht kan worden. Hè. Tot en met zelfs, Pampers toe. Hè.
Ja, zelfs chips en bedoel ontbijtgranen en zo kan te kopen via Amazon. Dus,
dan verbaast het me eigenlijk niet dat er zoveel Kindle Fires verkocht zijn. Hè. Zeker aan die prijs. Het maakt gewoon het aankopen bij Amazon een stuk gemakkelijker nog. Hè.
Ja. Dat is ook een beetje hetgeen wat ik ervan vind. Dat toestel is eigenlijk gewoon weg op de markt gebracht om meer te verkopen via de stuur. Want stel je voor, je komt in je keuken terecht, je doet je kast open en je hebt geen witte bonen en tomatensaus niet meer. Je pakt je Kindle Fire, één druk op de knop, voilà, morgen staat dat aan je deur als het express is, bij die Amerikanen en zo. Allee, ik bedoel, dat toestel dient daar gewoon voor.
Mm-hmm. Klopt.
Het is zelfs nog erger in Amerika dat als je iets 's ochtends bestelt, het 's middags al afgeleverd kan worden.
Ja.
Ik denk dat daar zit vooral de kracht in Amerika ook. En dat mis je natuurlijk in Nederland en België heel erg. Je bestelt vandaag iets en je hebt het morgen of overmorgen pas in huis. In Amerika, 24/7, je bestelt het in de ochtend, 6 uur, ding dong, iemand staat voor je deur. Of je gaat naar een winkel waar je het kunt afhalen met de Amazon Lockers die ze 2 weken geleden hebben gelanceerd.
Nou ja, dat klopt ook, ja, dat is waar. Marco, als ik weet niet of jij dat weet, maar de Kindle Fire, is er nog sprake van synchronisatie via kabeltjes? Of is het echt alleen maar via over the air?
Het is een totaal wireless device. Ze hebben hun eigen WhisperSync, wat ze al bij de andere Kindles gewoon gebruiken om je boeken te synchroniseren en dergelijke. En dat hebben ze veel verder doorgevoerd. En alles zit gewoon in die Amazon Cloud. Wat ook bijzonder is, dat ze met diezelfde WhisperSync video naar tv's kunnen streamen.
Ah, oké, dat is het.
Dat vind ik aan zich wel... bij Apple heb je de Apple TV. En dan kun je met je iPhone en met je iPad kun je daar video streamen. Maar bij Amazon hebben ze gewoon een reeks van tv-modellen. En die beginnen al van 2009. Dus er zitten al tv-modellen wat al relatief oud zijn. Wat eigenlijk gewoon met die WhisperSync werken. En waar je dus gewoon rechtstreeks naar de tv je video kan sturen. Dat vind ik ook wel heel bijzonder.
Ja, ze maken het de mensen wel heel gemakkelijk op die manier. Hè? Want dat lijkt me ook het grote probleem bij Android te zijn. Hè? Hoe krijg je daar content op? Hè?
Of ga je makkelijk, hoor.
Ja, daar is Harald. Dag Harald, die klinkt ook goed ondertussen. Ja. Vrij makkelijk.
Ik weet niet wat er aan de hand was, maar hij doet het.
Nee, oké, je klinkt goed. Arvid, vrij makkelijk, want?
Nou ja, goed, het is in principe ook een market waar je heen kunt gaan. En nu met de nieuwe market die nu gelanceerd wordt.
Ja, maar ik heb het over films en dergelijke. Films en boeken.
Ja, goed, in Nederland, Europa, is het en blijft het heel lastig. Of ja, je kunt er in ieder geval, je kunt het apparaat aansluiten als zijnde een los opslagmedium waar je dingen naartoe kunt slepen. En dan heb je in principe players die alles kunnen afspelen. In Amerika heb je natuurlijk de diensten als een Netflix of als een Hulu, die ook nu langzaamaan beschikbaar komen op de Android-toestellen en tablets. Waardoor dus gewoon live streaming of een film iets verder kunt downloaden, een film kunt bekijken die net pas in de bioscoop is, of in de serie die gisteravond is uitgezonden. Dus ja, goed, daar wordt ook hard aan de weg getimmerd. Maar hoe dat zich straks gaat afsteken met wat Amazon kan gaan brengen, ja goed, ik weet het niet.
Hebben we al tests gezien van de snelheid van die Silk browser? Of was het tot nu toe alleen maar marketing?
Ik heb alleen maar marketing gezien. Misschien Marco? Dus...
Nee, behalve de demo's wat iedereen gezien heeft, heb ik ook nog niks gezien. Nee.
Ja. Maar in demos kunnen we alles aantonen, hè? Zomaar de juiste, lijn hebben. Hè?
Trouwens, voordat mensen vragen beginnen te stellen, die WhisperSync is niet zo dat het van je Kindle naar je tv toe gaat. Hè? Het gaat allemaal via de cloud. Dus die WhisperSync, hè? Je hebt een video, die bekijk je op je Kindle en je stopt en dan gaat die door op je tv.
Ja.
Waar je gebleven bent natuurlijk. Dus.
Wat denk je van die Amazon Silk? Goeie zet? Of overdreven?
Jawel, kijk, bij mobiele operators gebeurt er trouwens al heel veel. Hè?
Ah, zo.
Als je naar internet browst, dan wordt al heel veel geoptimaliseerd. Maar ja, dit is een doorvoer. En er zit natuurlijk ook een stukje intelligentie, noemen zij dat dan. En dus hij cached al bepaalde dingen wat je vaak bezoekt.
Ja.
En hij haalt dus al informatie op waarvan hij denkt van, dat ga je doorklikken. Hè? Je gaat dus naar die site verder, ga je door. Dus dat soort dingen zitten er ook in. Ik denk dat dat aan zich best goed is. Er zijn natuurlijk een aantal privacy issues voor, ja, wat gebeurt er met mijn data, wat ik allemaal bekijk. Maar ik heb ergens op een site gelezen, er had iemand die vraag gesteld. En in feite wordt alles anoniem opgeslagen. Er worden geen gebruikersinformatie bij opgeslagen. Dus alle data is gewoon één grote bulk aan data. Maar geen persoonlijke gegevens. Het is natuurlijk even, ja, in hoeverre is Amazon te vertrouwen. Het enige nadeel wat ik zou zien is die privacy dingen. Maar volgens mij valt dat ook wel weer mee.
Ik denk ook niet dat is het citaat dat Jan al een paar keer heeft bovengehaald. Dat Amazon echt geïnteresseerd is in u specifiek als persoon, maar eerder in het geheel. Hè. Ik denk dat ze de gegevens, de websites die wij opvragen, dat ze wel daar statistieken van gaan trekken en kijken welke sites veel bezocht worden. Hè.
Ja.
En dat gaan gebruiken. Maar specifiek naar één of meer personen toe, dat lijkt me overdreven inderdaad. Ook weer iets waar gewone gebruikers totaal niet bij zullen stilstaan. Hè. Het werkt en het is snel. En het kan volgens mij ook afgezet worden, hè, dacht ik.
Je kan hem echt in een ouderwetse modus stellen, zeg maar. En dan haalt hij gewoon alles op. Mm-hmm. Ja.
Dan nog snel iets over de andere Kindles. Jammer dat David er natuurlijk niet bij is, want dat is nogal een grote Kindle-fan. Bijvoorbeeld, ik zie hier staan dat de gewone versie van de Kindle, dus de instapversie, is de Kindle Touch, denk ik. Nee, niet de, is de gewone Kindle zonder het keyboard.
Gewone Kindle.
$79. En dat is de Kindle met de special offers, dus waarbij reclame op het startscherm komt te staan. Dat is ook een ommezwaai, hè?
Hoezo?
Ja, omdat een paar maanden geleden werd de Kindle, werd de gewone prijs prominent vooraan geplaatst, dat je die zag. En daarnaast had je de mogelijkheid om die Kindle met special offers, terwijl nu wordt heel duidelijk gezegd, die Kindle met special offers, dat is de standaard. En je betaalt nu eigenlijk een extraatje als je die wilt zonder de aanbiedingen.
Goh, ja, dat is... Mij...
Ben ik aan het overdrijven?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, ik denk dat het geen ommezwaai is. Ik denk dat dat gewoon een trend is wat al eerder ingezet was. Ja. En die eerste overgang naar die advertenties, dat was gewoon een evolutie. En dit is gewoon het eindproduct daarvan.
Ja.
Ik denk niet dat het een ommezwaai is.
Ik vind het nu eigenlijk wel wat jammer dat ik pas een paar maanden geleden die gewone Kindle, die nog altijd bestaat trouwens, de Kindle Keyboard heb gekocht. Want dat keyboard, gebruik jij dat, Jan, bijvoorbeeld?
Ja, ik gebruik dan notities te maken en af en toe durf ik daar iets mee tweeten.
Maar als je nu zou moeten kiezen, wat zou je dan nu kiezen? De Kindle Touch 3G, gewone Kindle of de Kindle Keyboard?
Hetzelfde.
De Kindle Keyboard.
De Kindle Keyboard. Ik heb niet de behoefte om aan dat scherm echt te komen zonder dat dat een meerwaarde heeft. De Touch dan. Ik zie niet in waarom dat een swipe handiger zou zijn dan een knopje indrukken.
Omdat de meerderheid van de toestellen zo werkt ondertussen, hè?
Ja, maar dat is een gewoonte, hè.
Ja, dat is waar.
Eerlijk toegeven dat ik zo, de eerste keer dat ik die vast had, dat ik ook spontaan op dat scherm begon te gaan liggen.
Vrijven.
Zwieren. maar een keer dat je dat gewend bent, is dat knopje drukken veel handiger.
Ja. Goed, Cindy, daar gaan we. We gaan over naar Apple.
Jee.
Tot volgende week, Cindy.
Ja.
Nee, we zullen beginnen met een light item. De films die waren eerst niet beschikbaar in de Europese iTunes Music Stores. Vorige week waren ze dan verstopt en sinds kort zijn ze beschikbaar, hè, Stefan?
Ja, we kunnen dus nu films kopen en zelfs huren via de iTunes Music Store. En ik vind het wel...
Al gedaan?
Veel belangrijker dan al de rest van het Apple nieuws.
Meen je dat?
Ja.
Heb je al films gekocht?
Nog niet, maar ik moet eerst een nieuwe Apple TV aanschaffen.
Ah, oké.
Okay. Ik ben dus van plan om zo'n Apple TV 2 aan te schaffen. En dan ga ik... De kans is groot dat ik dan zelfs mijn Prime-abonnement van Telenet gewoon weg opzeg. Want ik gebruik het enkel en alleen om wat films on demand te bekijken. En als ik dan via de iTunes Music Store toch alles kan doen en kan streamen naar mijn tv en naar mijn iPad en naar gelijk wat, dan is de keuze rap gemaakt.
Jan, je wou iets vragen.
Wat is de prijs?
Ja, ik wou het juist zeggen. Wat is de prijs?
Ik dacht dat het 3-4 euro was.
En dan heb je de film, gekocht of gehuurd?
Nee, dan heb je hem gehuurd. Hè?
Voor hoe lang?
Dat zou ik zeggen. Ik dacht 72 uur, kan dat?
Oh ja, dat is toch al mooi.
Ik ben er nu niet 100% zeker van.
Volgens mij is het zo dat je, als je een film huurt... even kijken op de Apple TV uit mijn hoofd. Zodra je begint te kijken, heb je 24 uur om af te kijken. En volgens mij heb je een... aantal dagen inderdaad, heb je respijt voordat je kan beginnen.
Ah ja, toch. Dat zal dan die 72 uur zijn. Maar als je zo bekijkt, de films in HD kopen, er zijn er dat tussen van, ik bedoel, van 15 euro, 16 euro, 17 euro, 13 euro. Het hangt er een beetje van af, het type van film natuurlijk. Maar er is er geen één in HD die op het eerste zegt zo echt boven de 20 euro gaat.
Ja, hier Lurkjerk in de chatroom die zegt ook, er zijn nog niet veel films. Klopt dat? Want ik heb het eerlijk gezegd, ik heb het aanbod heel vluchtig bekeken.
Wel, voor mensen met kinderen zijn bijvoorbeeld al heel wat films van Disney te verkrijgen. Zoals Ratatouille en Cars en weet ik niet wat, Alien, dat genre, Harry Potters, weet ik niet wat allemaal. Avatar staat er al op, 2012. Een aantal toch wel recente films, hoor.
Ja, oké. Okay. En series? Staan er ook series tussen?
Nee, geen tv.
Die heb ik nog niet gevonden. Nee.
Mm-hmm. Oké. Okay. In Nederland is het ook beschikbaar, Marco, denk ik?
Ja.
Oké. Het zou mij verbazen. Moest
even
het...
kijken. Ah, hier. Als je hem huurt... Ik ben even naar die voorwaarden kijken, voor de zekerheid. Als je een film huurt, heb je hem een maand. Kun je hem
dat is,
houden.
Dat is mooi.
Zodra je begint, moet je 48 uur heb je, om hem te bekijken. Dus je kan, als je hem huurt, kun je hem een maand laten staan. Zolang je niet kijkt, is het prima. En begin je te kijken, dan moet je hem binnen 2 dagen gekeken hebben.
Ik vind het, ik heb het nogal gezegd, hè, ze boksen op tegen gratis. Hè. Ik vind die 48 uur, zeker als je met kleine kinderen zit, blijft, het is beter als 24 bij Telenet bijvoorbeeld en de gewone videotheek. Maar toch, er zijn dagen waarop ik een film bijvoorbeeld niet volledig uitgekeken krijg. Hè. Dan lijkt het me logisch.
Je kan zo kopen. Ik bedoel, voor 14 euro heb je Avatar bijvoorbeeld in HD. Hmm. En dan kan je er naar kijken, zoveel of dat je wilt, over gelijk welke periode.
Ja, maar ik kijk een film zelden meer dan 1 keer. Het zal aan mij liggen, hè, maar... Ja, goed. Dan zullen we maar overgaan naar het belangrijkste nieuws. De Apple-aankondigingen van vandaag. Marco heeft samen met Davy een glansprestatie afgeleverd, want ik heb het gevolgd via live.tech45.eu. Tijdens de afwas en tijdens het verversen van Pampers. Dus ik weet eigenlijk quasi alles, denk ik. Want Davy deed echt een play-by-play, hè?
Ja, Davy was goed op dreef. En die heeft echt bijna alles letterlijk doorgespeeld. Ja.
En jij wordt dan meer voor de kleurcommentaar?
Ja, ik was meer de aangever.
Ja. Voor degene die het echt niet gevolgd hebben, Marco, kun je het heel kort samenvatten? En misschien dat Harold en Arvid kunnen aanvullen. Moest Marco iets vergeten?
Ja, oké. Wil je dat ik heel snel even door die lijst ga lopen?
Ja, dat mag. Dat we gewoon een algemeen overzicht hebben van wat er precies is aangekondigd.
Ja.
Want Cindy heeft het volgens mij niet gevolgd.
Het is dus geen iPhone 5, maar een iPhone 4S. Wat ik eigenlijk een hele tijd geroepen heb. Alleen de laatste week begon ik daarover te twijfelen. Maar het is dus toch de 4S geworden. Hij ziet er precies hetzelfde uit dan de 4. Heeft alleen de antenne... die is wat aangepast, want je kan hem nu zowel op CDMA als op GSM gebruiken, dus het is een zogenaamde world phone geworden. Hij ondersteunt nu ook HSDPA, dus dat is maximaal 14,4 kilobit per seconde, megabit per seconde volgens mij. Natuurlijk wifi, noem maar op, dat soort dingen. Bluetooth 4,0. Volgens mij was de oude Bluetooth 3,0, maar ik kan me vergissen. GPS, de hele rambam, wat we allemaal wel kennen.
Ja, de normale dingen.
Is ook allemaal precies hetzelfde gebleven. De camera, die is wel veranderd. Dat is nu een 8 megapixel camera geworden. Er is ook wat aan die sensor veranderd. Ze hebben daar een speciaal filter, waardoor je beeld wat beter zou moeten worden. Videoopnames zijn nu mogelijk in Full HD. En real-time videostabilisatie is ook mogelijk. Dus als je aan het filmen bent en je bubbelt een beetje, dan wordt dat automatisch al weggehaald. Frontcamera is precies hetzelfde gebleven. Is nog steeds maar VGA-kwaliteit. Dus dat is aan zich jammer. Geruchten gingen dat het een micro-USB stekker zou worden. Nou, het is gewoon de oude vertrouwde 30-polige Apple-aansluiting.
Ik zie hier in de chatroom iets voorbij komen van een verloopstuk.
Nee hoor, het is gewoon een standaard aansluiting met een standaard kabel.
Maar hier staat iets op 9to5 Mac. Apple unveils micro USB adapter for iPhones in Europe.
Oh, nou op de Apple Duitsland site staat daar niks van gemeld.
Vanaf 14 oktober beschikbaar voor 8 pond.
Oh ja, het kan misschien een extra accessoire zijn. Maar standaard zit er gewoon de dock connector met USB-uitgang, hè, zoals we die kennen.
Zoals bekend, ja.
Een USB-power adapter en de earphones erbij. Waarschijnlijk dat een accessoire is inderdaad, dat die converter er is. Dan hebben ze meteen die wet omzeild, hè, wat er aan zit te komen.
Siri, zie ik hier staan? Wat is dat?
Siri, ja.
Dat hebben ze gekocht zeker een tijd geleden.
Het grote nieuws was, tenminste dat werd gebracht als het grote nieuws, hebben ze, wat is het, half jaar of een jaar geleden ondertussen gekocht.
Ja, toch een hele tijd geleden denk ik hoor.
Ja, stemherkenning en meer dan alleen maar woordjes kunnen herkennen, maar echt gewoon volzinnen van Je roept tegen je, of je zegt tegen je iPhone, zeg je van stel mij de wekker in op morgen vroeg 8 uur. En hij stelt je wekker in op morgen vroeg 8 uur. En hij zegt dat ook nog eens netjes terug. Dus ik heb je wekker op 8 uur ingesteld.
Ja, zo ja.
Ja, er zit dus best veel functionaliteit achter. Je kan ook op restaurant zoeken, van dat soort dingen. Je kan ook woorden leren. Dus hij is zelflerend. Helaas, voor ons voorlopig relatief nutteloos. Behalve voor de Belgen misschien. Want Frans wordt wel ondersteund. Duits en Engels.
Maar geen Nederlands.
De rest van de talen die komen. Mm-hmm. En voorlopig is het ook nog in beta. Dus ja, wij hebben er waarschijnlijk niet zo heel veel aan in het begin.
Ah, oké. Okay. Het is voor iedereen een beta?
Ja.
Oeh, oké. Okay. Want het staat toch heel prominent op de homepagina van Apple.com. Hè? En introducing ja. Siri voor een beta-product, ja, goed.
Is dat nieuw ja. voor Apple om dat te doen? Beta-producten uitbrengen?
Nou, ze beginnen steeds meer die kant uit te neigen, hoor. iCloud, nou, dat is dan gesloten beta geweest, dus dat is geen goed voorbeeld. Maar MobileMe is ook een publieke beta geweest, hè, toen ze een nieuwe MobileMe iets introduceerden. Dat was ook gewoon beta. Op het device? Nee, dat is volgens mij de eerste keer dat ze echt een app wat op de iPhone zijn als beta
aangeven. Voordat we verder gaan over die iPhone 4S, wat is er nog aangekondigd qua toestellen? Want ik weet dat er bijvoorbeeld de laatste dagen wat te doen was over de klassieke iPod. Bestaat die nog altijd?
Ja, daar is helemaal niks over gezegd. Ze hebben nog een iPod Nano hebben ze aangekondigd. Die is aangepast in zoverre dat de UI aangepast is. Er zit een ingebouwde stappenteller in. Dat is leuk voor de mensen wat rennen.
Mm-hmm.
En ze hebben de clockfaces, dus de wijzerplaatjes voor de klokken, hebben ze heel veel variatie ingebracht. Ze hebben zelfs een Mickey Mouse klokje hebben ze ingevoerd. Dus je kan hem ook echt als horloge gaan gebruiken.
Dus ze hebben door dat wel populair was.
Ja, ze spelen dus in op die gadgetmakers. Ja.
Maar ze brengen zelf geen uit, hè? Of wel? Brengen ze zelf een horloge uit, bandje? Nee.
Volgens mij niet, nee.
Nee, oké. Okay. Nee. Ja. iPod Touch, is daar iets aan veranderd?
iPod Touch. Capaciteitsverandering volgens mij vooral. En prijzen. Ik moet even goed nadenken.
Het instapmodel $199, dus pak een €179. Ik denk dat ik ongeveer hetzelfde betaald heb. Is beschikbaar in 2 kleuren, zie ik er wel. Ik zie een witte iPod Touch
en een zwarte.
Ja. Ja. Oké, dat zou kunnen inderdaad, dat die kleuren veranderd zijn. Harold en Arvid, jullie hebben dat ook gevolgd voor Style Cowboys, kan ik me voorstellen. Onder de indruk van de aankondiging of eerder? Nah.
Nou, Arvid zei net tegen mij, Harold kijkt niet vrolijk. Dus nou ja, nee, ja, het viel me een beetje tegen. Ik had eigenlijk wel verwacht dat er of iets spectaculairs zou komen qua prijszetting. Omdat Amazon natuurlijk ook met een goedkope met een goedkope tablet is gekomen. Omdat ze het geld daar niet hoeven te verdienen, maar juist in de store, in de app store die erachter zit. Dus dat had ik eigenlijk of van die iPhone 4S verwacht. Of, nou, waar iedereen natuurlijk op zat te wachten, weer een revolutionaire iPhone 5 met nieuwe specs waar we allemaal wel zeiden van, wow, dit snijdt echt hout. Dus ja, ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld, zeg maar. Of de verwachtingen waren te hoog.
Ja, ik denk dat vooral ook is. Hè? Want anderhalf jaar geleden is de iPhone 4 voorgesteld, dacht ik aan Marco, als ik juist ben.
Ja.
Zoiets moet geweest zijn. Werd het dan niet tijd voor een iPhone 5? Want als ik mij goed herinner, als ik Davy goed verstaan heb, werd er tijdens de voorstelling ook effectief gezegd dat ze niet echt moesten vernieuwen, omdat ze sowieso nog altijd het beste toestel hadden.
Ja, ik vraag me af of dat... dat weet ik niet. Ik denk dat Apple altijd wel vooruit blijft gaan. En ze willen natuurlijk, ze moeten ook die voorsprong houden. Ze hebben die grote voorsprong ook nodig om de prijzen voor die toestellen te kunnen blijven vragen. En nu denk ik dat met de iPhone 4S er wel stapjes vooruit zijn gezet. En dan zit het met een nieuwe camera en een paar leuke dingen. En die assistant, dat is natuurlijk wel leuk. Maar tegen je iPhone praten. Nou, ik heb de laatste tegen mijn TomTom die ik aan het testen was proberen te praten. Maar dat valt gewoon niet mee. Want het zijn toch hele specifieke zinnen die je moet moet opdreunen om dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat is nog allemaal heel ver voor mijn bedshow.
Heeft iemand een idee of die serie of dat lokaal werkt of via het internet? Want bijvoorbeeld op mijn Nexus S kan ik ook perfect tegen dat ding praten en dat doet dan ook van alles wat ik wil. Maar alles wat ik zeg wordt eerst via het internet verstuurd en wordt daarna pas verwerkt.
Volgens mij gaat het naar het internet. Want ik zag in de screenshots en in de demo's zag ik dat radertje wat je boven in je statusbalk hebt, zag ik steeds draaien als hij bezig was. Dus ja, volgens mij gaat het gewoon naar internet.
Ik kan even bevestigen, dit gaat inderdaad naar internet toe. Ze hebben de hele Siri backend bij Apple staan. En dus iedere keer als jij iets zegt, maak je heel even snel contact met de Apple servers. Maar dit gaat op dezelfde manier werken als Android het ook doet. Dus ze hebben natuurlijk een soort van fingerprint van jouw tekst die heen en weer wordt verzonden en niet gewoon het hele weefbestand van jouw spraakopdracht. Dus het zal zich heel snel kunnen, maar buitenland niet natuurlijk.
Ik heb het één keer gebruikt, dat was gewoon om aan een collega te laten zien dat het kon.
Maar ik vind dat toch wel een van de belangrijkste features van Hans de Anker.
Ja, maar of het effectief zo goed gaat werken?
Ja.
Ja, ik bedoel, het valt af te wachten. Hè. Maar op mijn Nexus S werkt het. Maar als ik een sms dicteer, kan ik het even goed aan die snelheid kan ik het even goed typen. Gaat even snel.
Ja, maar ik bedoel, maar wij bekijken het opnieuw vanuit ons standpunt. Hè. Maar je moet je eens in de plaats stellen van mensen die een visuele handicap hebben.
Ah, natuurlijk, maar dat is iets anders. Hè.
Ja, maar ja, dat is net de feature.
Maar zo wordt het door Apple nu niet gebracht, hè? Heb ik dat gemist?
Ze zullen het ook nooit zo brengen, maar ze weten wel van, kijk, die mensen zijn met een handspel. Kijk, ik heb ooit eens gelezen dat 13% van de wereldbevolking zijn die ook wel ergens een visuele handicap heeft. En als die mensen nu ook met een toestel kunnen werken, op basis van stemherkenning en zo, dan is dat toch wel een mooie zet, vind ik.
Ja, natuurlijk.
Trouwens, ik vind het ook interessant voor bijvoorbeeld tijdens het autorijden, probeer maar een keer een sms te sturen of iemand uit te bellen met een touch device.
Probeer dat ook eens met Siri.
Wat lief?
Probeer dat ook eens met Siri, dat wil ik u echt eens zien doen.
Waarom niet?
Ja, oké, bewijs mij het tegendeel. Hè. Maar,
ik weet het niet, ik heb het nog niet, dus ik heb het nog niet kunnen proberen ook.
Dus de techniek is natuurlijk, de techniek en waar ze het voor willen gebruiken is natuurlijk super. Als ik gewoon tegen mijn telefoon kan zeggen, en straks ook nog gewoon in het Limburgs, van
broekje werpziek.
Dat is natuurlijk fantastisch. Maar uiteindelijk, die spraakherkenning is nog lang niet zo verfijnd. Nee. Kijk, bij TomTom kun je ook de navigatie, zonder dat je op het scherm hoeft te drukken, kun je zeggen waar je naartoe moet. Maar je moet eerst zeggen van, dirigeer naar plaats. En op het moment dat jij dan zegt, dirigeer naar Weert, dan zegt hij van, ja, dan maakt hij er maar wat van. En dat klopt dan niet, want dat is dan gewoon... Ja, op internet staan natuurlijk heel veel woorden, heel veel spraken. Ja, dus dat is vast niet Weert. Dus de techniek is, die werkt wel. En als je natuurlijk, als je een beetje weet hoe je de commando's kunt doen om zeg maar het apparaat aan het praten te krijgen. En daar moeten we natuurlijk met z'n allen nog wel heel erg aan wennen. Dan is het wel een leuke feature. Maar ik denk dat het nog wel ver weg is. En als je nu zegt van ik ga even een sms versturen al rijdende onderweg. Dan denk ik dat de andere kant niet begrijpt wat je geschreven hebt.
Het is natuurlijk ook afwachten, want volgende week is er een Android-aankondiging. Ik geloof precies een week later. Dan gaat waarschijnlijk de Nexus Prime voorgesteld worden, veronderstel ik. Marco, gaat jij de 4S kopen? Of zeg je, nee, mijn 4 is meer dan goed genoeg?
Nee, ik heb de 3GS ook overgeslagen. En, ja. Ja, nee. Ja, voor die snelheid. Kijk, de iPad 2 heb ik ook overgeslagen. Een speedbump. Voor de rest vind ik het eigenlijk niet zo spannend. Nee, ik ga niet overstappen.
Ondertussen vertrekt iedereen uit de chatroom.
We hebben een netsplit.
Ah, oké, goed. Oef. Ik dacht dat we al aan het zagen waren. Oh nee, dat zijn wel 47 minuten aan het doen. Is er iemand bij ons die... Stefan, de 4S voor u?
Goh.
Moeilijke vraag.
Ik vind niet echt. Als het niet moet, nee. Mm-hmm. Maar ik heb nu wel stilletjes aan een probleem met mijn iPhone 4. Alleen een probleem niet, kan er wel rondwerken. Maar als dat echt erger wordt, ja, dan zal ik wel een kopen, maar zo niet. Ja,
ik moet ook zeggen dat ik niet echt onder de indruk was. Ik zie geen reden om mijn Nexus S nu weg te doen en over te stappen naar een iPhone 4S. Ik had meer verwacht, eerlijk gezegd. Ik had toch een iPhone 5 verwacht, op zijn minst. Zeker na anderhalf jaar.
Dat snap ik dan niet. En hadden ze nu dat toestel gewoon iPhone 5 genoemd, dan was het beter of wat?
Nee, want dan had het ook een ander design moeten hebben.
Juist daarom, maar allee. Ik snap niet.
Weet je waarom dat het zo teleurstellend is?
Omdat we alles wisten op voorhand opnieuw.
Ja, omdat al die geruchten weer echt van hier tot Tokio nergens op slaan. En iedereen gaat er ook maar aan mee. En daarom is het ook iedere keer weer van, valt tegen. Terwijl eigenlijk, als je het goed bekijkt, ja, het is gewoon een super device. Mm-hmm. Ik bedoel. En ook de iPhone 4 is nog steeds te koop voor in Amerika dan $100. Wat ik wel raar vind, is dat de 3GS nog aanhouden.
Serieus, hè? Die blijft gewoon. Ja. Wanneer komt trouwens iOS 5? Wanneer kunnen we daar gebruik van maken?
12 oktober.
Oh, dus volgende week al.
Ik zie net dat de Goldmaster vandaag uit is. Die is net uitgekomen. Mm-hmm.
Zitten er nog dingen in iOS 5 die we niet wisten of die je niet mocht zeggen?
Volgens mij, behalve Siri niet.
Dan zullen we het nog altijd niet weten, hè?
Sorry, Stefan, zeg nog eens.
Als we het niet mochten zeggen, dan zullen we het nu nog altijd niet mogen zeggen.
Ah, mocht je het nog altijd niet zeggen? Nee, oké. Ook niet na deze aankondiging? Jawel. Nee. Nu moet toch alles bekend zijn?
Nee, het is nog niet uit, hè?
Het is nog niet officieel.
Oké, maar is er iets gezegd wat we nog niet wisten? Laat ik het dan zo vragen.
Volgens mij niet. Nee. Niet echt, nee.
Laten we eens aan de Android fanboys vragen, iFanboys. Jan, wat was uw mening? Ja, zeg maar.
Ik kijk uit naar de aankondiging van Samsung volgende week of binnen 2 weken. Mm-hmm. Van de nieuwe Nexus S.
Ja.
Nieuwe Nexus. Hoe heet
Prime,
die
of Prime, denk
Prime,
ik.
Ja.
Zo wordt het gezegd. Cindy?
Moet ik ook naar een of ander toestel uitkijken?
Nee, maar gewoon. Als je nu luistert naar hetgeen wij nu... Heb je het eigenlijk gevolgd?
Ja, toch wel.
Oké. Okay. En wat dacht je? Want je hebt nogal een nuchtere kijk op dat soort dingen, hè?
Goh, ja. Ik denk dat het op een bepaalde manier... logisch is dat ze niet altijd even innoverend kunnen zijn, maar mm-hmm. al bij al lijkt het mij toch eigenlijk wat het doel is van deze dag voor Apple weer gelukt, want letterlijk alles ging er terug over. Maar
natuurlijk.
Ja, ik ben dan ook wel een beetje verwonderd over jullie ontgoocheling toch ergens, om elke keer dat proces opnieuw mee te maken van die ontgoocheling. Is dat dan zo leuk?
Ja, nu gaan we psychologisch worden, hè, Cindy?
Nou, ik ben natuurlijk niet altijd ontgoocheld. Ik bedoel, we hebben de lancering van de iPad gehad. Toen was ik helemaal niet ontgoocheld. En toen de iPhone 4 uitkwam, was ik ook niet ontgoocheld. Het is nu meer dat, denk ik, iedereen, omdat het langer geduurd heeft dan een jaar, want normaal kwam er elk jaar een iPhone, nu heeft het 1,5 jaar geduurd. Daarmee verwachtte iedereen dat er toch een nieuw device zou komen. Terwijl als je gewoon kijkt in het verleden, weet je dat er eerst een 3G kwam en toen een 3GS en nu komt er een 4 en dan komt er een 4S en dan komt er een 5 en daarna komt er een 5S waarschijnlijk. Dus in die zin weet je het dan ook wel, alleen je hoopt natuurlijk toch dat Apple, zeker omdat dat een half jaar langer geduurd heeft, toch die apps er extra stap zou zetten. Ja. Maar ja, zo zijn er nog veel meer dingen. Ik bedoel, er is ook gesproken over Apple TV, dat daar wat zou komen. Want inmiddels zitten er films in iTunes. Ja, waarom zou dan ook niet een nieuwe Apple TV gelanceerd worden in Nederland? Ik heb nog niet op de Apple site kunnen kijken, want hij heeft er heel de tijd uitgelegen. Misschien dat ze hem er toch stiekem nu in één keer in Nederland te kopen is. Maar dat zijn natuurlijk ook nog dingen die eraan zitten te komen.
Ja, natuurlijk. iCloud is ook volgende week beschikbaar, Marco?
Ook de 12e, ja. Ja.
Goed. Heb je dat eigenlijk al getest? Heeft iemand dat al getest? Nee.
Nee,
vanaf volgende week dan.
2 weken.
2 weken. Ah ja, sorry, 2 weken. Heb je eigenlijk de bedoeling om dat effectief te gaan gebruiken, Marco?
Ik ben MobileMe gebruiker, dus moet wel.
Dus vrij logisch.
Wat mij tegengehouden heeft, is dat tot nu toe de migratie niet triviaal was en ik geen zin had om al mijn data te verliezen. Dus ik heb het gewoon links laten liggen. Trouwens, de Apple TV staat nu in de Nederlandse App Store. Apple Store. Voor €119.
Ja.
Oké.
Okay. Voilà. Harold gaat nu onmiddellijk zijn visa-kaart bovenhalen.
Nee, want ik had er al eentje. Marco had er al eentje voor mij geregeld uit Duitsland.
Oké. Die Marco toch. Goed. Nog iets van de Apple-aankondigingen. Het aandeel is 3% gezakt, zag ik voorbij drijven. Twitter.
Ja,
dat is altijd.
Is dat altijd zo? Hoe was de sfeer, altijd, Marco?
Ja.
Hoe was de sfeer? Want het feit, ja, het is nu zonder Steve geweest. Hè? Er waren zelfs sommigen die zeiden van, ja, Steve gaat nog een keer.
Ja, ik ben er niet bij geweest, dus ik kan.
Ja, nee, natuurlijk niet. Maar als je zo je hebt de blogs gevolgd, hè?
Ja.
Tim Cook, wie deed de presentaties eigenlijk? Nu gaan we heel Apple fanboy worden, hè?
Even kijken. Tim begon en die sloot het ook af.
Mm-hmm.
Maar het merendeel was Forstall over iOS 5. En dan Schiller over de iPhone en de iPods. En daarna ben ik zijn naam kwijt over Siri. Siri. Volgens mij was dat iemand... Nee, iemand van die games. Want ze hadden het over die games. Hè, de iPod en dat het zo'n gameplatform was en zo. Dus iemand van Epic kwam nog even een demonstratie doen. En aan het einde was het weer Tim Cook. Dus Tim Cook zelf heeft eigenlijk vrij weinig gedaan.
Zoals Steve de vorige keer, hè?
Als ik de blogs bekeek, waren de meeste mensen nogal cynisch. Zo van, oh ja, kennen we al. Saai, boring. Mm-hmm, ja. Maar ja, dat was niet zozeer op Tim als wel op gewoon de onderwerpen wat er waren. Dat was inderdaad niet zo heel spannend.
Goed. Apple hebben we gehad. Ik heb hier nog één onderwerpje staan. De Pirate Bay wordt geblokkeerd in België. Ik citeer hier van, even kijken, demorgen.be. Telenet en Belgacom moeten de toegang tot piraterijsite The Pirate Bay voor hun klanten afsluiten, heeft het Antwerpse Hof van Beroep beslist. Via de Zweedse site kan je illegaal films, muziekbestanden en softwarepakketten downloaden, melden De Tijd en ZDNet. En dan vraag ik me af, serieus, The Pirate Bay, staat er nog iets op? Maar goed, het is in ieder geval niet goed, hè? Ofwel, Stefan?
Goh ja. Op zich heb ik niet zo echt een probleem met het feit dat ze illegale distributie van software en films en zo mm-hmm. proberen tegen te gaan. Maar ik ben er wel principieel tegen dat ze daarom hoogweg torrents gaan beginnen verbieden. Want tenslotte, een torrent op zich is niet per definitie illegale content.
Maar daar natuurlijk, heb ik wel een probleem mee. Hè, 90% van de torrents is dat wel, hè? We gaan het niet onnozel doen. 90% van de torrents, dat zijn geen Linux-distributies, hè?
Waarom niet?
Ja, nee, maar...
Er zit er van alles in, hè?
Ja, natuurlijk zit er van alles in. Maar ja, het overgrote deel is illegaal, hè?
Het
maar
lost gewoon niets op.
Nee, inderdaad.
En trouwens, ik hoop als ze dat doen, dat ze dan ook onmiddellijk aanzien dat ze dan toch alle illegale stuff een beetje blokkeren. Ik hoop dat ze dan ook onmiddellijk hun vertragingsdingen op torrents ook afschaffen, want tenslotte kunnen we dan toch niks illegaals meer downloaden. Dus het heeft dan ook geen zin meer om alles te vertragen als je torrents downloadt ook. Hè.
Ja, het komt wel een beetje over als een oordeel zonder echt, niet echt onderbouwd. Hè.
Ja, ik vind het ook.
Dit is genomen door een rechter die volgens mij waarschijnlijk nog... buiten deze zaak niet echt gehoord heeft wat torrents precies zijn, en zeker niet van de Pirate Bay, en gehoord heeft het woordje illegaal gehoord heeft en gezegd van kijk, dat moet dan afgesloten worden. Want de Pirate Bay, volgens mij was het al meer dan een anderhalf jaar dat je daar niks echt meer op vond, hè? Of vergis ik mij? We gaan eens een test doen.
Ik weet dat eigenlijk niet, want hoe zijn, ik gebruik dat eigenlijk nooit.
Ik gebruik het ook niet, maar we gaan nu eens proberen.
Ja, nu gaan we het proberen om te zien of dat geblokkeerd wordt of niet.
Ja, geblokkeerd wordt hem sowieso nog niet, hè? Ja, ik vind er nog wel wat op, hoor.
Ja?
Ja, ik zie bijvoorbeeld... ik geef maar in Terra Nova bijvoorbeeld, een populaire serie in Amerika op dit moment. Ik vind nog heel wat bestanden van Terra Nova.
Natuurlijk, het DNS blokkeren is gewoon belachelijk, hè.
Mm-hmm.
Iedereen die een beetje handig is, weet op welke manier dat je dat kunt omzeilen. Als je Google DNS gebruikt of Open DNS, dan zit je... meteen terug aan die dingen. Hè.
Plus, als je gewoon het IP-adres ingeeft, is het probleem ook opgelost.
IP-adres ingeven is al niet
ja,
meer...
Ja, maar geef nu eens toe, Jan. Als je een gebruiker bent van BitTorrent, dus al de moeite hebt gedaan om dat programma te installeren, waarschijnlijk poorten hebt geopend in je router, weet je toch al wat meer dan de gewone gebruiker, hè?
Ja, dat is waar.
Dus zult je waarschijnlijk ook wel weten hoe je aan het IP-adres van de Pirate Bay geraakte. Of inderdaad, zoals gezegd, OpenDNS en Google DNS gebruikte. Het is gelijk Cindy zegt, dat dit haalt dus totaal niks uit, hè?
Nee, ik heb gisteren toevallig lesgegeven over auteursrecht. En ik heb aan een klas met 20 studenten gevraagd, wie heeft er onlangs nog iets van muziek gekocht? En het bleef gewoon stil. En ik heb het nog eens gevraagd van, is het nu geen antwoord dat je geeft of heb je niks gekocht? En ze hadden allemaal gewoon niks gekocht. Maar ze hebben wel alle laatste muziek. En dat zijn echt geen gasten die je kunt zeggen van, klopt een IP-adres in. Maar die gaan dan bijvoorbeeld een song van op YouTube rechtstreeks downloaden.
Dat is heel populair,
MP3. En zo simpel is dat. Je geeft dat gewoon in een van die 1000 sites in, de URL van YouTube, en dat dat niet de beste kwaliteit is. dat kan nu niet schelen, maar dus in die zin zo'n torrent site verbieden is gewoon compleet belachelijk.
Het kan ook symbolisch zijn, hè? Ik bedoel, Fats in de chatroom zegt ook, Sabam doet gewoon elke twee jaar een aanval op een ISP. Dat is hun strategie. Het kan misschien ook gewoon een afschrikkend effect hebben, hè? Dat je zegt van, oeh, ze weten toch wel dat de Pirate Bay bestaat, dus ga ik toch oppassen.
Ik weet het niet. Ik zou dan nu volgende week eens aan mijn studenten willen vragen. Ik heb er in totaal een stuk of 60. Ik ga eens vragen, de Pirate Bay is afgesloten. Wat zegt jullie dan?
Mm-hmm.
De kans is vrij groot dat 90% gaat kijken van wat heeft ze nu weer.
Maar denk je dat ze bij Sabam en zo echt denken dat dit nu iets oplost?
Well, vermoedelijk elk beetje dat ze doen. Ik denk dat elke activiteit die ze doen, dat die ergens wel een effect heeft.
Maar, nee.
Maar welk soort effect, dat is een andere vraag. Bijvoorbeeld al die gasten die op YouTube zitten, daar doet het niks uit.
Nee, absoluut niet. Stefan, jij zegt sowieso nee.
Maar nee, dat heeft, het enige effect dat geeft, is dat de mensen de indruk krijgen dat Sabam degelijk werk levert, waardoor dat ze nog meer kunnen aftrollen van Jan en Alleman. Want,
oh, dat denk ik niet. Want iedereen heeft die aflevering van Basta gezien.
Ik denk dat inderdaad 90% nu ondertussen wel weet wat Sabam precies is. En wat een strategie is.
Maar ik denk niet dat dat veel uitmaakt. Wat je bedoelt.
Niks.
Het is toch moeilijker, vind ik, sinds dat ze aan die torrent sites gaan knagen zijn. Ik vind wel dat er minder torrents te vinden zijn.
Ja?
Ja, ja. Toch wel.
Mm-hmm. Ja, het zou kunnen.
Er is duidelijk minder materiaal aanwezig. Dus in die zin, ja, denk ik wel dat ze op gebied van... Allee, dat is mijn aanvoelen, hè. Dat er minder torrents zijn, maar of dat er daarom minder gedownload wordt, dat is een andere vraag.
Ja, we kunnen dat natuurlijk ook doortrekken. Hetgeen ze nu gedaan hebben, kunnen ze ook met andere websites gaan doen, hè, die misschien minder illegaal zijn. Hè.
Zoals?
Ja, ik kan u niet onmiddellijk een voorbeeld geven, maar ik bedoel, Sabam vraagt nu om de Pirate Bay te blokkeren. Binnenkort kan een ander bedrijf ook vragen om eender welke website te blokkeren, omdat die toevallig niet aanstaat. Hè.
Ja, dat klopt. En op zich is dat een gevaarlijk precedent.
Ja. De Great Belgian Firewall was een hashtag die ik een paar keer zag voorbij drijven.
Maar ik denk dat die firewall nog niet te dik is.
Heeft Telenet en Belgacom al gereageerd op dit bericht?
Ja, ze gaan meteen tot uitvoering overgaan. Allee, zodra dat het... Zodra dat het betekend is.
Ja, maar ze zouden wel in beroep gaan en kijken of dat ze er kunnen tegen procederen.
Ja.
Yeah, sure.
Maar ik denk dat dat toch wel in hun belang ook is, dat ze dan...
Ja, dat denk ik ook.
Ik weet dat niet. Ten slotte, als ze het minder kunnen downloaden via derden of via andere partijen, betekent dat enkel en alleen maar dat ze nog meer via Telenet of via Belgacom tv-toestanden aankijken. Hè?
Goh, maar Stefan, dat is het ding is, hè. Dat is ook PR, hè.
Ja, maar ja, ik bedoel, uiteindelijk... Waarom zouden ze plots zijn van ja, we gaan er niet in tegen? Allee, we blokkeren dat niet.
Fightheader in de chatroom zegt ook dat Belgacom ook gaat meespelen. Dus ook gewoon zegt van Pirate Bay vanaf nu op DNS-niveau geblokkeerd. Voilà.
In Nederland is trouwens het Usenet aangepakt ondertussen. Dus daar hebben ze een aantal Usenet-providers, of één grote Usenet provider, wat een aantal subsecties heeft opgedragen om de illegale content te verwijderen. En ja, dat is ook succesvol geweest. Dus de mensen van, hier is het dan Stichting Brein,
ja.
Aan deze kant van de grens. Die zijn toch wel flink bezig.
Maar ja, daar vragen ze gewoon om de illegale content van de Usenets te verwijderen. Hè. Zijn ze niet van, kijk, dan moet je Usenets niet meer accessen. En nee, dat principe heb ik totaal geen probleem. Moesten ze nu zijn van, alle illegale torrents moeten er wat tussen en er is dan een wet op. Op zich heb ik daar niks tegen. Maar zo van torrents blokkeren omwille van het feit dat er daar... Allee, omdat je misschien wel een keer illegale content zou kunnen downloaden via torrents. Allee, je zou het misschien ook niet doen, maar toch, we gaan je blokkeren, maar weet maar nooit. En dat is ook mijn principiële mysterie.
Het is ook zo, voor iedere torrent website die verdwijnt, komen er 5-6 nieuwe in de plaats. Hè.
Ja, ik vind dat je gelijk hebt, Stefan. Het is inderdaad zo dat ze nu de technologie weggooien. Maar anderzijds moeten we toch ook eerlijk durven zijn dat waarschijnlijk 99% van de torrents illegaal zijn.
Ja, dat klopt. Ja, dat kan best, maar dan nog...
Maar het zijn ook een aantal hele kleine dingen. Hè. Tom de Gruy die zegt in de chatroom, bijvoorbeeld ook een illegale film, die speelt onmiddellijk. Ja, mooi, of een serie, de reclame is daaruit, meestal heel goede kwaliteit, geen probleem. En dan gaat je een dvd kopen in de winkel. En dan moet mijn zoontje van 3 eerst de eerste 5 minuten kijken naar piraterijmeldingen en zo verder. Terwijl dat ding perfect legaal gekocht is.
Je kan dat niet doorspoelen. Je mocht het niet kopiëren.
Ja.
Maar dat is bij Apple iTunes ook afgelopen. Hè? Daar start je je film en hij begint.
Ja, maar dat zou meer moeten zijn. Dat zou eigenlijk voortdurend moeten zijn. Hè? Zit blij
ook
dat die film...
Op een dvd dat je koopt. Ik bedoel, waarom staat dat daar niet op een dvd dat je koopt in de winkel? Het eerste wat je ziet als je die dvd instikt is van... Je bent misschien wel een illegale kopieerder, dus pas op, want we hebben nu in de gaten. Ik bedoel...
Ja, maar ja, als je een microgolf koopt, dan zetten ze daar ook in dat je kat daar niet mag insteken. Omdat in de Verenigde Staten dat toch mensen doen en daar dan voor procederen.
Ja, maar daar heb je geen last van, hè? Het is niet zo dat iedere keer dat je een microgolf open doet, dat daar een prentje van een kat op verschijnt en dat je moet wachten eer
dat
je
je
tas melk daarin kunt zetten. Ja, want zo is het, hè?
Want dat is het eigenlijk wel bij een DVD, hè? Kun je
waarschijnlijk verwachten ze dat je dat nog altijd niet weet.
Dat moet weg en het moet zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden, hè?
Ja.
Liefst voor zo laag mogelijke prijs.
Ja, ook. Ja, tenslotte, als ze daar minder tijd moeten in stoppen om al die nozele filmpjes te maken en te produceren en acteurs te vinden en op die DVD's te branden, dan is dat toch logisch dat dat minder gaat kosten, hè?
Dat is waar, voilà. Voilà, probleem opgelost. Illegale distributie, wij lossen dat op in een dikke minuut of 7. We gaan beginnen aan de tips. Harold en Arvid, hebben jullie ook een tip? Zeker. Dagen kunnen voorbereiden.
Ja, we hebben heel lang voorbereiding gehad. Eerst maar iemand anders.
Ja, is goed. Ik zal jullie twee als laatste laten, ja? Oké?
Ja,
wij zullen beginnen met Marco Frissen.
Zo, met achternaam zelfs. WorldTimeBuddy.com is een hele makkelijke website waarmee je tijdsverschillen tussen de diverse timezones heel makkelijk kan zien. Het is gewoon een soort van slidertje met Nederland bijvoorbeeld Amsterdam bovenaan en Tokio daaronder, Moskou daaronder. Je kan de volgorde zelf bepalen. En dan heb je gewoon een slidertje wat je over de uren heen sleept. En dan kun je meteen zien van oké, als het hier 8 uur is, dan is het in Tokio 3 uur 's nachts bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad, heel handig.
En hij is er ook als Google Chrome plugin, als de mensen daar geïnteresseerd in
zijn. Dat is voor Jan dan, hè?
Ik denk het.
Ja, heel handig. WorldTimeBuddy.com. Korte, maar duidelijke tip. Had jij nog iets, Marco? Nee.
Nee, deze keer niet.
Ja, de tip van Davy was iets dat Wabi Sabi heette. Distraction-free writing, maar we gaan het gewoon de volgende keer nog eens opnieuw laten zeggen. Ik ga de link in de chatroom zetten. Voilà, kunnen die al eens kijken. Cindy, uw tip.
Ja, ik heb weer een aangepaste tip, zijnde een boek. Maar het is wel een boek dat volledig onder Creative Commons is verschenen. En in die zin ook... gratis digitaal raadpleegbaar is. En dat is The Digital Scholar van Martin Weller. De link zal in de show notes staan. Het is een boek van een prof. Martin Weller zit bij de Open Universiteit. Ik lees liever iets van hem dan dat ik hem bezig hoor, want ik begrijp zijn Welsh totaal niet. Maar hij heeft eigenlijk geprobeerd om een beetje de tijdsgeest te vatten. En digital scholar zou je dan misschien kunnen vrij vertalen als digitaal leren. Het is niet zozeer dat je daar nu gaat invinden gaat invinden hoe dat je in de klas dat moet gaan toepassen. Maar hij schetst het eigenlijk wel op maatschappelijk gebied. In die zin dat hij bijvoorbeeld ook de studies gaat aanhalen waarin dat al onze jongeren digital natives worden genoemd. Hij gaat dat dan ook een beetje situeren in die zin dat... dat dat soms ook wel wat overdreven is, maar dat er toch in de maatschappij bepaalde digitale tendensen zijn. En ik zit nu ongeveer ergens halfweg en ik moet zeggen, dit is echt veruit het beste boek dat ik in jaren, of zelfs artikel dat ik in jaren heb gelezen, die zo goed de tijdsgeest vat rond digitaal leren. Zeker een aanrader voor iedereen. Je hoeft niet noodzakelijk in het onderwijs te staan, maar het kan best volgens mij naast boeken zoals de Conversation Manager staan. Het is te verkrijgen bij Bloomsbury Academic, maar dus ook onder Creative Commons. En dat wil dus ook zeggen dat er op internet al allerhande afgeleiden circuleren, zoals het EPUB-formaat en dergelijke meer.
En ook beschikbaar via over de Kindle.
Ja, absoluut.
Zie ik hier staan. De Digital Scholar van Martin Weller. Waarschijnlijk ook beschikbaar op Audible met het mooie Welsh accent.
Ja, maar dan zou ik er toch eens eerst een fragmentje ergens anders van hem beluisteren, want het is echt vreselijk.
Ja. Jan, uw tip. Jan, uw tip.
Sorry, ik stond weer op mute.
Ah, je stond op mute, oké.
Ja. Mijn tip is werkgerelateerd. Ik werk momenteel bij Flanders DC, de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit. En wij organiseren op 16 en 17 november het Creativity World Forum. En je kunt daar deze week nog de laatste goedkopere tickets in Early Birds versie voor kopen. Waar moet je daar naartoe gaan? Dat is 2 dagen in Hasselt, wat voor velen van jullie ook in de buurt is. En daar komt onder meer Jimmy Wales spreken.
Oh.
Daar komt
Wikipedia, Alexander, zeker?
Wikipedia stichter inderdaad. Malcolm Gladwell, daar kijk ik ook wel naar uit.
Oh, mooi.
Gar Reynolds van The Naked Presenter. En Oliver Stone, de regisseur van Platoon en dat soort dingen.
Dat zijn nogal namen.
Dat zijn inderdaad nogal namen.
Dat is geen barcamp.
Dat is geen barcamp. Dat is 2 dagen en dat is... relatief goedkoop. Ik weet, veel mensen zullen zeggen, maar voor ons is dat wel duur. Het is €299 voor 2 dagen. Maar oké, dat event zal af zijn tot in de puntjes. Dat is een e-culture fair en dat soort toestanden. Dus ik denk wel dat het een interessante 2-daagse wordt. En met behoorlijk wat interessante mensen die ook aanwezig zullen zijn. Dus.
En waar gaat dat door in Hasselt? Mag ik dat al weten?
In de ETIAS Arena.
Oh ja, leuke locatie. Dus. Het Creativity World Forum in Hasselt.
Nog tot vrijdagavond 12 uur zijn er nog early bird tickets en die zijn €100 goedkoper.
Dat is toch al een mooie korting. En een kans om Jan te ontmoeten.
Ja, inderdaad. Dat krijg je er ook bij.
Gratis en voor niks.
Ja.
Stefan Lassage, uw tip.
Ja, ik wou deze keer nog eens een universal app voor de iOS-devices aanhalen. En dat is eigenlijk een fotografie-gerelateerde applicatie. Nu, het gebeurt soms dat ik van op mijn digitaal fototoestel onmiddellijk mijn foto's overzet op mijn iPad om ze te laten zien dan aan familie en zo. Maar soms mis ik zo echt een aantal snelle filters, zoals dat ik die in Aperture of zo kan toepassen, zo wat contrast bijwerken of een keer een selective adjust doen. En ik was al een tijdje op zoek naar een applicatie waarmee ik dat kon doen. En nu heb ik eentje gevonden, dat is eigenlijk van de mensen van Nix Software. Nu, mensen die een beetje bekend zijn met fotografie software, die weten wel dat die mensen allerhande plugins maken en zo. Maar die hebben nu ook een iPad en een iPhone applicatie, waarmee je dat aan de hand van een aantal echt specifieke filters op een hele eenvoudige manier het een en het ander kan doen met je foto's. Die applicatie kost €3,99, dacht ik. Maar je kan ze wel gebruiken op zowel je iPhone als op je iPad. En dan kan je daar rustig wat selective adjustments doen. Een filter kunnen opleggen, een vignetje aan toevoegen, wat kleurtjes aanpassen, een contrast bijwerken. Zo van die zaken om op een heel eenvoudige manier toch wat meer leven in je foto's te krijgen en zo.
Ja, heel leuk. Zet de link in de Wave, in de chatroom en morgen in de show notes. Juist, ja, dat had ik vergeten. Mijn tip, heel kort, Receiver, RCVR, is een webseries van de mannen van Machinima.com. Is een beetje een kruising tussen de X-Files en Lost. Gaat over UFO's en dergelijke en aliens die op de aarde zouden rondlopen. Een hele, hele leuke serie, een webserie geproduceerd, zeer professioneel, toch voor amateurs te zijn, voor geen tv-reeks te zijn. Ook heel kort, meestal rond de 11 à 12 minuten. Heel leuk. Receiver, RCVR. Link morgen in de show notes en nu in de chatroom. Voilà. Harold en Arvid, het is niet verplicht, maar als je een tip hebt, horen wij die heel graag. Dit was Tech 45.
Het had me natuurlijk net gewoon direct binnen moeten schieten, maar mijn tip is de Bose Soundlink draadloos. Dat is een nieuwe draadloze speaker die Bose vorige week gepresenteerd heeft. En het is, ik heb hem nu thuis staan en ik heb hem al een paar dagen mee op pad gehad. Het is echt een geweldig retro look-achtig speakertje. En die moet je gewoon zien, want op de plaatjes lijkt hij gewoon groter dan dat hij in werkelijkheid is. En de muziek die eruit komt is voor zo'n apparaat echt fantastisch.
Maar daar is Bose voor bekend, hè?
Ja, voor de dat kwaliteit. Doen ze erg goed. Ik, ik zal een linkje in de chat zetten.
En in de Wave graag. Want de
of
chat.
In de Wave, of in, ja. In de chat. Wave, ja.
Allebei liefst. Arvid.
Ja, hele goeie. Ik denk toch wel even Twitspark. Vorige week uit de gesloten beta gehaald. Wordt door Davy gebouwd gedeeltelijk. En ik denk dat dat wel, vind ik zelf, een hele mooie nieuwe optie is. Ik kan even niet zo heel snel een mooie gadget verzinnen. Behalve dat we helemaal gek zijn geworden van Harold en zijn Bose Soundlink. Hij loopt er wel heel erg mee te koop, moet ik zeggen, dat hij hem heeft. En hij belde mij vorige week al gelijk op van kijk in de chat van wat ik niet mee heb gekregen. En ik moet zeggen, het ziet er ook echt ontzettend tof uit. Dus mogen wel jaloers zijn, maar bij mijn tip deze week is Twitspark. Een geweldige tool om customer support op Twitter te kunnen bezigen. En daar kun je heel veel dingen mee doen. Even 2 weken gratis trial. En zeker de moeite waard om een keertje uit te proberen te kijken hoe je dingen slimmer kunt aanpakken online voor je customers.
Via Twitter, Twitspark.
Via Twitter, ja.
Ja, goed. Voilà, dit was het. Jan, waar kunnen we vinden?
Ik ben janseurink.com is mijn blog. En verder ben ik ook in het kader van de onbekende sociale netwerken janseurink op Netlog.
Op Netlog?
Het verloren gegaan sociale netwerk. Dat bestaat nog.
Ja, oké, goed. Ik ben benieuwd wat je volgende week gaat vinden. Stefan?
Stefan Lesage op Twitter en Davy op NBE.
Marco?
En Frissen op Twitter.
Ja, dat is het. Kort en krachtig. Ja. Ja, ik heb gelijk. Cindy?
Ik ben Dr. Smitty op Twitter.
Harold?
Harold Kupers op Twitter en staalcowboys.nl voor het weblog.
Arvid?
Arvid op Twitter en plus.arvid.me op Google+.
Ja, en ik ben Maarten Hendricks met KX op Twitter en te vinden via krijtstof.be. Ik wil heel graag Marco en Davy bedanken voor de live play-by-play van de Apple aankondiging. Dat gaan we nog doen, denk ik, hè, Marco? Allee, ik heb niks te zeggen, want jullie hebben dat moeten doen, hè. Zou je dat nog willen doen, alstublieft?
Ja, hoor.
Oké. Fijn. Reviews in iTunes of via de reacties op onze website tech45.eu vinden we heel erg fijn. Fan worden op onze Facebookpagina kan ook. facebook.com/tech45cast. Op Twitter zijn we tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen gewoon gelinkt worden op Twitter met de hashtag tech45. Reacties kunnen ook gewoon gelinkt worden met de hashtag tech45. Dit was de 76e tech45. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 11 oktober vanaf 9:30 via live.tech45.eu. En met een beetje geluk hebben we dan veel Android nieuws. Hé Jan? Nexus Prime en zo.
Ja, dat zal wel. Hè.
Ja. Tot volgende week.
Mazzel.
Wacht, hier komt-ie.
Die knop, hè?